Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Woensdag 20 december veroordeelde het Hof van Justitie in Suriname in hoger beroep de 78-jarige Desi Bouterse tot 20 jaar cel voor zijn rol in de decembermoorden. Hans Budding, schrijver van het boek De Geschiedenis van Suriname, vraagt zich af wat deze definitieve veroordeling voor de toekomst van het land en voor de bevolking betekent.
Het Hof bevestigt het vonnis van de krijgsraad zoals uitgesproken op 29 oktober 2019. Gelet op het voorgaande en de leeftijd van de verdachte komt het Hof van Justitie tot een gevangenisstraf van 20 jaar conform.
Ja, ik ben veel in Suriname geweest voor de krant, heb er veel over geschreven, maar het is natuurlijk wel weer heel bijzonder dat Suriname het enige land ter wereld is waar een president tijdens zijn presidentschap terecht staat op verdenking van meervoudige moord en vervolgens ook nog wordt veroordeeld. Dus ik heb zelf ook, ofschoon ik al heel lang naar Suriname kijk en daarmee bezig ben, maar ook wel verbaasd over absurd. Hè? Dus wat dat betreft, ik moet altijd weer nadenken in Suriname. Zie ik wat ik zie? Hoor ik wat ik hoor? Collega Nina Juna was tijdens de uitspraak in de rechtszaal. Ze mocht geen opnames maken. De rechtbank was hermetisch afgesloten.
Nou, de zaak is nu afgelopen. De nabestaanden die komen naar buiten. Bij de nabestaanden zag ik dat de mensen elkaar omhelsten. Het is toch een opluchting. Ze zijn al 41 jaar bezig met het zoeken naar gerechtigheid. Het Hof heeft bepaald dat er niet zoals het OM had geëist onmiddellijke gevangenneming nodig is. Want, zegt het Hof, dat heeft het OM ook niet onderbouwd waarom ze dat hebben gelast. Maar daarnaast is het ook zo dat het niet nodig is, omdat het vonnis eigenlijk al impliceert dat er gevangenisstraf moet komen.
En na de uitspraak sprak ze nabestaanden die ook in de rechtbank aanwezig waren.
Ik vind het goed dat nu eindelijk na 41 jaar een eind is gekomen aan het proces. Want het werd op de duur ondraaglijk. Het blijft iedere keer weer terugkomen. Dus het is goed dat hier nu eindelijk een eind aan is gekomen.
Ja, Hans, wat betekent deze uitspraak voor Suriname?
Nou ja, in ieder geval dat er een eind is gekomen aan een slepende rechtszaak die in 2007 is begonnen. Nadat nabestaanden in 2000, net voordat dat nog mogelijk was, een klacht hadden ingediend en om een zaak hadden gevraagd. Toen moest het dus gebeuren. Er zijn allerlei vertragingstactieken geweest. De rechter uitsluiten door de verdediging van Bouterse, et cetera. Maar je kunt zeggen dat na 43 jaar, Bouterse die kwam aan de macht in 1980, met een coup kwam die aan de macht, nu echt wel een einde is gekomen aan een tijdperk. En het is ook van betekenis dat Suriname laat zien over zelfreinigend vermogen te beschikken. Dat is toch heel opmerkelijk wat hier gebeurd is.
En hoe heeft de partij van Bouterse, de NDP, gereageerd op de uitspraak?
Ja, namens haar voorzitter, Desi Bouterse, eigenlijk heel verzoenend.
Eensgezind de verdere opbouw in vrede van ons genies Suriname.
Kan ook weinig anders, lijkt me. Opgeroepen om in 2025 er alles aan te doen om de verkiezingen te winnen.
Dat de partij zich concentreert op het werk na de verkiezingen om af te rekenen met de thans heersende onrechtvaardige situatie in het land.
De verklaring wordt ook een beetje gesteld in het licht van de decolonisering.
Die thans het belang en het welzijn van het volk voorop heeft gesteld.
Ook typisch voor de NDP. Maar het is een verklaring van we moeten verder met het land. Daar komt het eigenlijk op neer. Het blijft natuurlijk de vraag van, is dit de opening naar een nieuw tijdperk, hè, waarin Suriname een zonnige toekomst tegemoet gaat? Nou ja, daar zijn veel factoren die daarin spelen.
Laat me jullie horen! Suriname! Laat me jullie horen!
Afgelopen weekend waren op de partijbijeenkomst van de NDP, de partij van Boutersen, een paar duizend mensen aanwezig. Die partijbijeenkomst had als doel om instructies te geven aan de aanhang.
Want het heeft geen zin dat de zaak hier uit de hand gaat lopen. Wij geven ons allen, hebben er baat bij. Dus is het dat de klop van geen kanten. Daarom is het politiek proces.
En Boutersen had een dubbele boodschap. Enerzijds riep hij op tot kalmte, maar anderzijds waarschuwde hij ook dat zaken uit de hand konden lopen.
Hier ja of nee! Daar ja of nee!
Ja, dus Boutersen die roept op tot kalmte, maar tegelijkertijd doet hij ook echt zijn best om zijn aanhang op te leren.
Ja, dat is eigenlijk typisch Boutersen. Een constante in zijn hele carrière. Zich aan de verantwoordelijkheid onttrekken. Anderen de schuld geven. Tijdens zijn presidentschap heeft hij 60 ministers versleten. Want die hadden het dan gedaan. Het is een beetje zoals Trump eigenlijk. Die heeft het ook nooit zelf gedaan. En ik heb natuurlijk ook heel vaak gedacht van, wat gebeurt hier in Suriname? Hè? Want het is natuurlijk wel weer heel bijzonder dat Suriname het enige land ter wereld is waar een president tijdens zijn presidentschap terecht staat op verdenking van meervoudige moord en vervolgens ook nog wordt veroordeeld.
En hoe kon deze man, deze Desi Bouterse Suriname, zo lang in zijn greep houden? Enerzijds werd hij gehaat en anderzijds was hij ook heel geliefd.
Het is een combinatie van zaken. Hè. Het kolonialisme speelt toch wel een rol. Zeker bij de Creoolse deel van de bevolkingsgroep. Hè. Een afkeer van Nederland. Dat heeft hij geëxploiteerd, zeg maar. Zijn charisma. Hè. Hij stond dansend op het podium, al was hij intussen al 60. Maar hij kon zich toch presenteren als een man met charisma tegen de elite. En dat was zeker bij het armere deel van de Surinaamse bevolking. Want de Suriname was en is, moet ik zeggen, nog steeds armoede. Hij is ook van de gemengde afkomst. Hè, Indiaans bloed, Creools bloed, zelfs nog Zeeuws bloed, hè, de naam Boutersen. Dat betekent dat hij ook zeg maar etnisch als het ware neutraal was. Dus hij werd niet geïdentificeerd met één groep. En om even over met name bij de Creoolse bevolkingsgroep, waar de meeste sympathie lag, zeker aanvankelijk. Hè, de spin Anansi, waar hij wel mee vergeleken is. Die Afrikaanse spin uit de Anansi-vertellingen, die altijd iedereen te slim af was. En dat wekte bewondering, hè, bij die arme bevolkingsgroep. Jij hebt het gemaakt, hè, als de wakker man. Het komt ook uit de koloniale tijd. Hè. Je moest als wakker man proberen je kostje te verdienen om het hoofd boven water te houden. Die kunst verstond hij ook heel goed. En wat ook gebeurde, hij heeft zich verrijkt in de drugshandel. Sommigen die vonden het prima, hij werd rijk, nou mooi dan. Maar bij anderen maakte hem dat zeer gehaat.
En hoe is het eigenlijk zo gekomen met hem? Is hij altijd al politiek actief geweest?
Nee, zeker niet. Eind jaren 60 ging hij zijn vriendin achterna naar Nederland, zat in dienst. Volgde militaire opleiding in de militaire school in Weert. En hij was eigenlijk een burgermannetje in een rijtjeshuis, woonde in Steenwijk, leerde zijn buurvrouw Surinaams koken. Werd ook nog een lokale basketbalheld met de basketbalvereniging in Meppel. En politiek, hij heeft wel eens verteld dat hij van die Sun-boeken kocht, de socialistische uitgeverij Nijmegen over de derde wereld. Maar zelf heeft hij ook zich nooit neergezet als iemand die echt politiek geïnteresseerd was.
Nou, dat klinkt eigenlijk als een hele gewone burgerman, hè, als ik jouw term eventjes overneem. Hoe kan het dat zo iemand dan uiteindelijk toch in Suriname zo machtig wordt?
Nou ja, kijk, hij ging net voor de onafhankelijkheid in 1975, hè, 25 november, ging hij naar Suriname. Hij was ook actief in een militaire vakbond die werd opgericht, hè, naar het Nederlandse voorbeeld, had je hier ook. Er was ook onvrede over de regering Aron, de man die de onafhankelijkheid tot stand had gebracht. Er was economische malaise, vriendjespolitiek.
Maar hij werkte zich blijkbaar snel op of zo daar dan in die militaire rangorde.
Hij zat in het bestuur van die militaire vakbond die onder vuur lag van de burgerregering. En toen was er een vakbondsconflict. De bestuurders van de vakbond, hè, die waren dan ongehoorzaam aan het burgerbewind. Die werden gevangen genomen, gearresteerd. Er zou een uitspraak komen van de rechter. En vlak voordat die uitspraak kwam, heeft Boutersen met nog 15 sergeanten die coup gepleegd.
Ik In Suriname sloeg een conflict over vakbondsrechten voor militairen eind februari om in een staatsgreep. Soldaten stuurden een corrupte regering naar huis. Het politiebureau in Paramaribo werd in brand geschoten. De macht kwam aan de Nationale Militaire Raad.
Er waren meer kapers op de kust qua militairen, maar Boutersse die was de andere voor. En op die manier viel als het ware het land hem in de schoot.
Dus hij was al betrokken bij die militaire coup in 1980, maar toen was hij nog niet de baas van het land. Hoe is dat gekomen?
Nee, zeker. De militairen, ik zou bijna zeggen, zaten een beetje met de handen in het haar. Hoe bestuur je een land? Dus ze hebben al heel snel er burgers bij betrokken. Er kwam al heel snel een burgerregering, Henk Shinasen. Sommige mensen herinneren zich die naam misschien nog wel. Dat stelde ook Nederland enigszins gerust.
Ja, maar de facto was het een militair bewind, toch?
De facto was het zeker militair bewind. Dat werd ook wel duidelijk toen de grondwet buiten werking werd gesteld. Er waren wel verkiezingen beloofd. Die belofte die werd gebroken in de loop van 82. Toen is de zaak sterk aangehaald. Er kwamen decreten, perscensuur, avondklok. En dat wakkerde de onvrede van de bevolking aan. Die vond van ja, je houdt je niet aan je belofte. En die militairen waren helemaal niet meer populair. Men wilde eigenlijk van ze af. Heel breed in de bevolking.
Steeds meer Surinamers waren het ook niet eens met het beleid van Desi Boutersse. Vooral journalisten, advocaten en de vakbondsleiders uiten hun kritiek.
Nou ja, en dan wordt het oktober 1982. En dat is een cruciale periode waarin alles zich als het ware versneld afspeelt. Er kwam een grote staking van de Moederbond onder leiding van de belangrijkste vakbondsleider Cyril Daal. Die hield een bijeenkomst in Paramaribo. Daar waren 15.000 mensen. Boutersse hield op hetzelfde moment een bijeenkomst. Er waren 1500 mensen. Dat tekent de situatie. Ja, en op die bijeenkomst daar was de grote revolutionaire vriend van Boutersse, Maurice Bishop uit Grenada. Die ontving hij. En dat was natuurlijk enorm prestige. Hij was een regionale Caribische leider. Ja, en wat gebeurde er toen? De elektriciteit deed het niet vanwege de staking door de Moederbond. En toen moest Bishop dus op het paleis bij kaarslicht worden ontvangen. Ja, een grotere vernedering is nauwelijks denkbaar in die situatie.
Meneer Daal presenteert een rekening. Attack bevelhebber Boutersse, leider van de revolutie. Hier heb je een rekening. Hij presenteert een rekening. En we trekken een rekening. En we lukken dat keren. Mijn paie contant.
Een hysterische Boutersse die waarschuwt dat hij de Moederbondleider Cyril Daal contant zal betalen. En het wisselgeld mag hij houden. Nou, voor menigeen was dat een hele harde waarschuwing.
Minimum paaien naar banken, want de banken worden gesloten.
Ja, en toen brak dus die beruchte nacht aan van december 1982. De nacht van de decembermoorden.
Ja, in de nacht van 7 op 8 december zijn er 15 mensen, of eigenlijk 16 mensen, één mocht uiteindelijk terug naar huis, opgepakt. Onder wie dus de stakingsleider Cyril Daal. Ja, en die zijn mishandeld en vermoord.
Hier is de radionieuwsdienst met een ingelaste uitzending. In Suriname zijn mensen die gisteren werden gevangen genomen geëxecuteerd.
Er waren advocaten, universiteitsdocenten, journalisten zaten eronder. En op tv kwam Boutersse. Die verklaarde dat de 15 een coup hadden beraamd en bij een ontsnappingspoging waren omgekomen.
Vannacht hebben wij een poging tot een machtsovername die met veel verlies van mensenlevens gepaard zou gaan, vroegtijdig kunnen verijdelen.
Ja, en vanaf dat moment, na die decembermoorden, was Boutersse de absolute dictator. Niemand die hem geloofde dat er een coup-poging was verijdeld. Maar er was een enorme angst in de samenleving. En de gruwelijke verhalen van de nabestaanden kwamen toen ook langzamerhand naar buiten.
Er waren eigenlijk stuk geslagen lichamen. Heel veel verwondingen. Hij was helemaal beschoten.
Er waren mensen vermoord in Suriname. Dat was eigenlijk, men noemde dat on-Surinaams. Niemand had dat kunnen bedenken. En hij kon op die manier zeg maar aan de macht blijven.
Ja, want dat is het moment dat hij zeg maar de touwtjes in Suriname echt in handen heeft gekregen.
Zeker, en hij heette al kort daarna ook officieel al de leider van de revolutie. Hij sprak echt nadrukkelijk ook toen van een revolutie.
Aan de macht komen is één, aan de macht blijven is vaak ingewikkeld. Hoe heeft hij dat gedaan?
Daar deed hij een poging toe, de geldpers laten rollen. Want de mensen moesten toch eten, ambtenaren salarissen moeten betaald worden. Hij nam ook zijn toevlucht, dat bleek eigenlijk pas een paar jaar later, tot cocaïnehandel, doorvoeren vanuit Colombia. Waardoor hij zelf zich kon verrijken, maar ook zaken van de overheid en van mensen konden worden betaald. Maar uiteindelijk, Nederland had ontwikkelingshulp stopgezet, uiteindelijk moest dat wel vastlopen. De economie was tot stilstand gekomen, het geld was op. Hij richtte in 1987 de NDP op, zijn eigen partij, maar die werd vernietigend verslagen. Ja, en die verkiezingsuitslag, die vernietigende nederlaag, was eigenlijk geen verrassing. Er was grote armoede. Kinderen gingen zonder maaltijd naar school. Het kon niet anders dan Boutersen moest verliezen en dat gebeurde ook. Het was dus zeg maar met de populariteit van die spin Anansi was het helemaal afgelopen. Het was klaar.
Ja, Hans, jij vertelde dat eigenlijk sinds 2000 er in Suriname onderzoek wordt gedaan naar de betrokkenheid van Boutersen bij die decembermoorden. Dus hij is moordverdachte sinds 2000. Hij is voor de drugshandel is hij veroordeeld. En toch heeft hij in 2010 weer de verkiezingen weten te winnen in Suriname. Dat is toch, ja, vanuit mijn perspectief in ieder geval redelijk onbegrijpelijk.
Ja, ik moet zeggen dat ik ook wel verbaasd was dat dat mogelijk was. Men dacht eigenlijk van Boutersen komt niet meer terug op het politieke toneel. Maar zijn partij die was toch weer opgestaan. Intussen had de regering Venetiaan, de burgerregering tussen 2000 en 2010, de economie moeten saneren. En dat ging best wel redelijk, maar mensen merkten er toch eigenlijk te weinig van. En ja, in die context, er was een nieuwe zakenelite ontstaan met crimineel geld. Daar hadden zakenlieden uit diverse groepen hadden zich bij hem aangesloten, zeg maar, om opportunistische redenen. En die financierden die partij. De NDP was ook, zeg maar, heel professioneel georganiseerd. En het was intussen al lang geleden, die decembermoorden. En dat proces, de Surinamers die bemoeiden zich er eigenlijk niet zo mee. Die keken ernaar, maar die hechten daar verder niet echt heel veel waarde aan. Dus dat speelde niet echt electoraal een rol op dat moment. Dat leidde ertoe dat hij na de verkiezing in 2010, weliswaar in coalitie met de Marron-partij van Ronnie Brunswijk, daar ging hij mee samenwerken en daar kwam dus een regering uit.
En terwijl hij president was, liep dat proces dus gewoon door voor die decembermoorden?
Ja, dat is op zich natuurlijk al heel merkwaardig, maar dat liep inderdaad door. En Boutersen had zelfs beloofd dat hij zich er niet mee zou bemoeien. Maar dat bleek in 2012 al meteen anders te liggen. Toen de strafeis eraan zat te komen, en het werd ook wel duidelijk dat daar een fikse eis zou komen. En toen heeft hij in het parlement een amnestiewet er doorheen gejaagd om er vanaf te komen. Uiteindelijk, kort samengevat, de rechtelijke macht, justitie hield zijn rug recht. Want je mag je niet tussentijds in een lopend proces, daar mag je niet mee bemoeien, staat ook in de grondwet. Kortom, uiteindelijk heeft hij die zaak niet kunnen stoppen.
Ja, kijk, jij kent het land heel goed. Heb jij een verklaring waarom iemand die dus een drugsverdachte en een moordverdachte is, zeg maar, op steun kan blijven rekenen?
Ik zal je eerlijk zeggen dat ik nog steeds flabbergasted ben daarover, over hoe dat mogelijk is. Het religieuze aspect, Surinamers die zeiden laat God over hem oordelen. Boutersen had zich ook bekeerd tot Pinkstergemeente, manifesteerde zich echt als een gelovige. En het was eigenlijk een beetje zo van geef hem een tweede kans. Hij weet nu hoe het niet moet, nu kan hij laten zien hoe het wel moet.
Ja, ongeacht wat hij op zijn kerfstok heeft.
Ja, en dat blijft mij nog altijd verbazen. Je zou er zelfs boos om kunnen worden van hoe in godsnaam is dit mogelijk. Hoe hebben jullie Surinamers dit zo kunnen laten gebeuren? Maar in die context, wat ik net zei, is het enigszins verklaarbaar. Maar uiteindelijk blijft het heel bijzonder dat deze rechtszaak in een vonnis van 20 jaar cel is geëindigd en dat hij die rechtszaak niet heeft kunnen stoppen. En tegelijkertijd was de corruptie, had ongekende hoogte bereikt. Goudconcessies werden aan vriendjes uitgedeeld. Er was wanbeleid, armoede. Er werd zelfs $200 miljoen spaargeld uit de centrale bank gestolen. Dus die verkiezingen van 2020 kon hij nooit meer winnen.
Goedemiddag. Het Surinaamse parlement heeft, zoals verwacht, Chan Santokhi gekozen als nieuwe president.
Elke dag weer zal ik als president de vraag stellen: draagt wat wij doen bij aan een beter Suriname?
En toen werd oud-minister van Justitie, die het decembermoordenproces mogelijk had gemaakt, die werd alsnog president, zijn grote vijand van vroeger.
Ja, Hans, dus na 23 jaar nadat de zaak begonnen is, is dan nu eindelijk er een definitief oordeel uitgesproken over de rol van Boutersen. Hij is veroordeeld. Is hiermee, denk jij, nu ook echt een hoofdstuk afgesloten voor Suriname?
Ik denk In Suriname, bij God in Suriname is alles mogelijk, zeggen mensen wel eens. Zeggen Surinamers ook zelf. Ik denk het eigenlijk wel. En intussen is er ook, zeg maar, een jeugd die op sociale media zit, die internationaal rondkijkt en die willen gewoon goed bestuur. Die willen dat dit gedoe stopt. En die hebben overigens ook kritiek op de huidige regering, waarin ook best een heleboel misgaat. Maar bouwden ze terug, daarvan de meeste Surinamers zeggen echt van, nee, dat tijdperk is afgesloten. Dat is een anachronisme, deze man geworden.
Ja. En economisch gaat het nog steeds niet heel goed met Suriname, volgens mij. En is ook de corruptie nog niet helemaal opgelost. Ben jij nou hoopvol over de toekomst van het land?
Ik heb af en toe wel mijn twijfels, maar ik moet erbij zeggen, macro-economisch hebben ze de zaak beter op de rails. En men kijkt natuurlijk ook over een paar jaren, de olievondsten voor de kust. Ja, die moeten Suriname eigenlijk boven Jan helpen. De vraag is dan wel van, hoe gaan ze met dat geld om? En ik denk ook, een hoop Surinamers denken van, het is maar heel goed dat Bouterse daar niet meer de zeggenschap over heeft straks. De schaduw van Bouterse, die 43 jaar over het land heeft gehangen, ja, die schaduw is, mijn inschatting, is weg.
Ondanks de wrijving die er toch ook nog wel duidelijk is met die diehard fans van Bouterse.
Ja, ik denk dat de algemene stemming is in Suriname toch goed dat deze zaak nu na zo lange tijd is afgesloten. Misschien werd het goed verwoord door Nita Ramsharam, de, zou ik zeggen, meest gezaghebbende journalist in Suriname, die op Star News schreef: de nieuwe generatie moet in alle rust kunnen opgroeien en de verschroeide aarde moet worden hersteld. Het onafhankelijkheidsplein moet weer toonbeeld worden van het groene gras van het land. Enigszins poëtisch, maar het is wel raak, denk ik.
Dit is een heel belangrijk moment. We moeten blijven leven met de dingen die nooit voorbij zullen gaan. Maar we kijken vooruit en hopen dat iedereen in Suriname daar lering uit zal trekken en dat we met elkaar verder gaan.
Dankjewel, Hans.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ellen van den Berg en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.